bijvoorbeeld Meers, bijvoorbeeld Misa. Stel dat de volgende keer wordt gezegd van nou, dit rapport, die accommodatiebeleid nota is akkoord. Wordt dan gezegd bij die raadsvragen van ja goed, in het rapport staat het anders, dus vergeet die vragen. Of hoe werkt dat?
Zullen we met deze twee vragen beginnen?
Ja, om met die laatste vraag te beginnen. Nee, ja, goed, het is het rapport zoals het nu voor ligt. Is een, zoals wij dat noemen, een levensstuk. Daarmee dat wij een handvat hebben om naar de toekomst toe het accommodatiebeleid ook vorm te gaan geven. We hebben daarom ook in het stuk gesproken over ontwikkelopgaven. Dus dat wil niet zeggen dat er een beton gegoten zit. Daarmee dat op het moment dat er vragen komen, vragen staat logischerwijs vrij, dat wij dit in alle tijden netjes zullen beantwoorden. En ook op het moment dat er initiatieven zijn, u wijst terecht op een aantal zaken die op dit moment spelen, dat wij die initiatieven gewoon zullen op hun merites zullen beoordelen en daar waar nodig bij u als raad terugleggen. Uiteindelijk geeft u daar dan vaak het laatste woord in. Als het gaat om de weinig veranderingen, bij het laatste stuk zat een oplegblad met de zaken die wij opgepakt hebben en veranderd hebben. Ik meen mij te herinneren dat u een hele lijst nog had met zaken die u zou aanreiken, maar die hebben wij in die zin formeel niet gekregen. Dus het zou goed zijn op het moment dat wij die lijst dan alsnog toegezonden kregen. Want die spreekt over de vier A4'tjes en daar zaten heel wat vragen in. Dat herinner ik mij ook nog, dat was bij de oordeelsvormende vergadering inderdaad.
Ja, er zaten ook wat zinnen tussen om het leuk en het leuk verhaal te maken. Maar. Nee goed, ik begrijp dat vragen staat vrij. Het is een levend stuk, dus die vragen die vrij staan leveren ook iets op. Kunnen in ieder geval iets opleveren. Begrijp ik het eerste antwoord. En het tweede antwoord is dat ik even op papier moet zetten nog wat ik de vorige keer gezegd heb. Dus dat was informeel en formeel. Via mail.
Even terug komt Tom Willems, beleidsmedewerker. Als raad heeft u in het voortraject wel de uitgangspunten vastgesteld. Dus in die zin, uiteraard kunt u vragen stellen als raad, maar de kaders, die zijn eerst eerder vastgesteld en die zijn in dit stuk nogmaals herhaald. En de vragen, ja, het stuk wordt in die zin niet meer aangepast, want de nota-accommodatiebeleid, ja, die ligt nu voor bij de raad. Maar u kunt wel nog verhelderende vragen stellen waar u graag antwoorden op wilt hebben.
Nee, oké. Maar het is toch niet zo dat als we daar een verhaal vertellen dat helemaal alleen maar voor de bühne is? Dus dat we het normaal op schrift moeten inleveren om er echt effect van te hebben?
U heeft in de vergadering toen in de beeld- en oordeelsvorming, er zijn een aantal vragen die zijn beantwoord, dat was voor u duidelijk. En u heeft toen aangegeven, ik heb nog een aantal vragen en daar kom ik schriftelijk op terug.
Ja, dat moet ik toegeven, ja.
En wat wij hebben gekregen, ja, daar hebben we naar gekeken en verwerkt op onderdelen.
Akkoord. Andere vragen?
Wel ook van het CMW. Dat betekent dus dat er nog mogelijkheden zijn om veranderingen in dit rapport aan te brengen.
Nee, ja, het rapport als dusdanig, dit is nota-accommodatiebeleid. Maar wat de wethouder al heeft aangegeven, dus dan vooral gaat het over de ontwikkelopgaves, de richtingen in de dorpen, in de kernen. En dat zijn ontwikkelrichtingen, die gaan we later uitwerken. Ik wil niet zeggen dat al die ontwikkelrichtingen, dat het die kant opgaat. Als de raad op enig moment zegt, ja, we zien ontwikkelingen en we willen terugkomen op wat we hebben aangegeven, daar staat de raad vrij in.
Dus ook richtingen kunnen we nog veranderen?
Ja. Richtingen, alleen de kaders, ja, die zijn in principe vastgesteld.
Ja?
Ja, dankjewel voorzitter. John Bussing van Progressief Stijn. Een heel omvangrijk rapport, een mooie nota, goed opgesteld. Daar staat voor mij heel belangrijk bij dat die steeds geactualiseerd wordt. En dat betekent al, als ik naar de heren luister, dat we elke keer vragen kunnen stellen, zaken kunnen bijstellen. Maar hij is heel integraal. Het heeft met heel veel gebieden te maken. En ik denk dat het ook straks tot politieke keuzes komt. Alleen vanavond hebben wij een beeldvormende vergadering, dus die politieke achtergrond, die vragen die ik daarover heb, die wil ik toch een beetje bewaren tot de volgende keer. Ten aanzien van de nota heb ik gewoon twee opmerkingen of vragen. Op bladzijde 9, daar staat de wettelijke opheffingsnorm van de basisschoolleerlingen, wordt gehanteerd als ze niet onder de 100 komen. betekent dat een periode van 3 jaar. In het rapport staat, of in de nota staat, 118 op dat moment. Dat heb ik terug kunnen lezen. Dat is eens concrete wat ik dan zie. En dan zie ik iets van 100 staan. Is dat bijgesteld? Want is dat iets van het bestuur of is dat iets van de gemeente? En de tweede vraag is eigenlijk om het compleet te maken, de hele nota. Ik zou graag een overzicht willen hebben van de verenigingen die actief zijn in Stijn. Want die worden steeds genoemd. En waar ze hun onderkomen dan hebben. Dat, ik kan die link soms even niet leggen. Hè. Ik denk aan een ADC, een volleybalclub. Waar zit die dan? Zit die dan alleen in Urmond of op andere plekken? Enzovoort. Dus als... Gewoon om aan te vullen van, maak die lijst compleet en laat zien welke vereniging waar zitten en waar ze onderdak hebben. Dat was
het. Voorzitter, om met de eerste vraag te beginnen, heel kort, de 100, om het even zo te noemen, is het beleidskader van Kendante. Kendante heeft zelf een beleidskader vastgesteld dat zij aangeven van, ze zeggen boven de 150 leerlingen heeft men het stoplicht zogenaamd op groen staan. Vanaf 150 tot 100 zetten zij het stoplicht op oranje, gaan ze in monitoren en beneden de 100 zeggen zij, dan is een school niet meer te handhaven voor hen. Dat is de beleidskader van Kendante. Daar gaan wij ook op dit moment van uit, omdat dat onze enige partner in deze gemeente is.
Ja, ten aanzien van de vraag, de lijst, ja, er is niet een eenduidige lijst. We hebben wel een overzicht natuurlijk welke verenigingen onze gemeentelijke accommodaties zitten, maar we hebben zat andere ontmoetingscentra of accommodaties in de gemeente zijn die niet eigendom zijn van de gemeente. En daar hebben wij niet in detail inzicht op wie waar zit. Maar als u aangeeft dat u een keer wens inzicht van wie zit in welke gymzaal, dan kan dat altijd.
Aanvullende vragen.
Marie-Louise van Mulkes, Stijns Belang. Op pagina 9, punt 22, staat dat de huurvormen en bedragen eenduidig en transparant dienen te zijn. Ik vraag me af of dat dan nu niet het geval is. En bij de actiepunten in het rapport staat ook een moment vermeld waarop ze uitgevoerd gaan worden. Dat is erg prettig. Maar kan hier op een bepaald moment ook terugkoppeling van komen? Bijvoorbeeld ergens eerste kwartaal midi 2020 of zo. Dan zijn er een aantal punten, actiepunten zijn dan al langsgekomen. Zodat we reflectie kunnen krijgen om te kijken wat de huidige stand van zaken is.
Ten aanzien van de terugkoppeling, daar staan data bij, jaren vanaf. Ik wil niet zeggen dat dat in dat jaar dus gerealiseerd is. Maar dan starten we bepaalde trajecten. En die trajecten die politiek gevoelig zijn, die de raad raken, ja, dan zullen we zeker tussentijds bij de raad terugkomen via een RIB of een beeldvorming. Maar dan moeten wel eerst natuurlijk stappen zijn gezet in dat dossier. En uw andere vraag was over de huurvormen. Ja, we hebben wel de huurvormen voor binnensport en buitensport. Die zijn gelijkgesteld. We zien wel nog in een aantal verenigingslokalen dat er nog wel wat huurverschillen in zijn, dat is ook van oudsher, historie. En daar gaan we wel kijken van hoe kun je dat in de toekomst uniformeren, de huurtarieven.
Frank Janssen, CDA. Ik had een vraag hoe het zit met de koppeling tussen het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid. Dat was ooit gekoppeld. Is dat dan nu losgekoppeld of is dat nog steeds hetzelfde?
Het is gekoppeld in die zin wel dat het nieuwe subsidiebeleid is dat we niet meer primair op huisvestingskosten willen subsidiëren, maar meer op activiteitensubsidie. En daar maken de huiskosten onderdeel van uit in de activiteitensubsidie. Dus een vereniging doet een bepaalde activiteit, daarvoor moeten ze ergens een locatie huren en samen wordt dat meegenomen in de activiteitensubsidie.
Ja, nu is het sowieso zo en dat zie je ook in de overzicht achterin. Dat eigenlijk alle uitgangspunten en kaders die wij hier in huis hanteren, dat die in dit soort stukken ook meegenomen worden. Dus op het moment dat wij inderdaad een accommodatiebeleid aan u voorleggen, heeft dat wel degelijk koppeling inderdaad met een subsidiebeleid.
Dankjewel, voorzitter. Peter Sal, de VVD. U spreekt zelf al van een dynamisch document met kaders. Ja, prima. Het is ook erg dynamisch, maar één vraag blijft even bij op pagina 26. Daar heeft u het over de verenigingsadviseur. Mijn vraag is, hoe dynamiek is deze man al bezig?
Goeie vraag. Hè. Ja, wat is dynamiek, dynamisch op dat vlak? Nee, onze verenigingsadviseur, verenigingscoördinator, geef de naam, die is op dit moment stevig aan de gang. Ik kijk ook even naar Gina van Mulke, collega wethouder, die heeft dat eigenlijk in de portefeuille. Maar goed, wat wij daar vooral zien is dat deze coördinator zich op dit moment vooral kenbaar is aan het maken aan verenigingen. Hij is stevig betrokken bij zaken als lokaal sportakkoord. Als het gaat om subsidies komt hij vaak mee. Dus wat is dynamisch? Maar ik denk dat de verenigingscoördinator op dit moment toch wel stevig aan de weg aan timmeren is om alle verenigingen zo goed mogelijk wegwijs te maken binnen het gemeentelijke.
Dan heeft u dat in recordtempo behandeld, deze strategische nota. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt.
Ja, voorzitter. Mijn eerste vraag is hoeveel ondernemers die onder de WOZ vallen hebben wij in onze gemeente per 1-1-2019? En daaraansluitend zou ik willen vragen, hoeveel ondernemers waren er aanwezig op 1 juli 2019? En als er een ondernemingsfonds wordt ingevoerd, dan is het natuurlijk voor ons als CMB erg belangrijk dat er daar ook voldoende draagvlak bij is en hoe dat draagvlak binnen de ondernemingen gepeild is. Want uiteindelijk weten we goed dat ze dus dadelijk 2, 4 en 6% meer OZB gaan betalen over hun economische waarde. En 18 september is het convenant aan de orde geweest. Dat was dus klaar, begrijp ik, althans zeker toegezonden ook aan mensen die daarover gingen spreken. En de vraag die ik heb is, waarom hebben we dat convenant niet gekregen? Want dat is natuurlijk toch van belang om te kijken hoe dat nou in elkaar zit met trekkingsrechten, gebiedsindelingen en dat soort zaken. En wie uiteindelijk aan de touwtjes trekt, want wij steken daar ook 20.000 euro de komende jaren nog los van die 2, 4 en 6% die de WOZ gaat verhoogd worden. Dat is een beetje een strijd met het coalitieakkoord. Maar dat nemen we maar op de koop toe. Dan had ik dat graag geweten.
Ja, de eerste vraag van meneer Meijers heeft betrekking op de hoeveelheid ondernemers waar het dan per 1 januari 2019 over zou gaan. De exacte aantallen heb ik op dit moment niet beschikbaar, dat zou ik moeten checken, dat kan ik voor u nakijken. Dat zal waarschijnlijk rond de 1300 liggen. We hebben circa 1500 ondernemers, een deel daarvan is ZZP'er vanuit woningen. En eigenlijk de rest heeft wel een eigen bedrijfsgebouw en die zullen ook vanuit daar hun bedrijfsactiviteiten exploiteren. Vraag 2 is hoeveel mensen er of hoeveel ondernemers er bij de bijeenkomst op 1 juli aanwezig waren. Dat waren er circa 35, denk ik. Ongeveer 35. We hadden iedereen uitgenodigd en 35 ondernemers waren daar aanwezig. En het waren wel op zich ondernemers verdeeld over de hele gemeente Stijn. Dus voor wat dat betreft wel representatief voor de gemeente. Draagvlak. Misschien dat de wethouder daar ook zelf kort een toelichting op wil geven.
Ja, draagvlak is voor ons natuurlijk ook van belang. We hebben niet alleen op 1 juli met ondernemers hierover gepraat. We praten hier al meer dan anderhalf jaar met ondernemers over. Van hoe we daar invulling aan willen geven. En dat zij daar vooral ook aan zet zijn. Dus naast aanwezig van 1 juli hebben we eigenlijk alle ondernemersbijeenkomsten of op gelegenheden waar we ondernemers konden spreken, hebben het over het ondernemersfonds gehad. Die geluiden waren bijna altijd heel erg positief. We hebben 1600 ondernemers aangeschreven dat het ondernemersfonds van start ging. Die zijn niet allemaal naar die informatieavond gekomen, maar die hebben ook niet laten weten dat ze het geen goed idee vinden. Wij constateren ook vandaag weer, vandaag hebben we weer een vervolgsessie gehad, dat mensen heel enthousiast zijn. En u heeft het over het convenant. Nou, dat is een conceptconvenant, want daar moet nog veel invulling aan gegeven worden. Ook ondernemers willen daar nog over nadenken. Dus we hadden vandaag ook ondernemers uit Heerlen, waren daarbij aanwezig. En ook over die trekkingsgebieden is gesproken. En men is daar nog niet helemaal over uit. Men is zelfs, of misschien bijvoorbeeld het eerste jaar, heel Stijn als één trekkingsgebied te zien en dan te kijken welke initiatieven spelen überhaupt in deze gemeente voordat je dat helemaal vastlegt per trekkingsgebied. En u zegt, wie trekt er aan de touwtjes? Nou, de ondernemers. Het is echt een fonds voor en door ondernemers. Zij gaan wel jaarlijks terugkoppelen van wat daar gebeurd is. En in dat convenant zullen ook vanuit de gemeente een aantal kaders opgenomen worden. Maar zij trekken aan de touwtjes. Zij moeten zelf een bestuur samen vormen. Zij moeten zelf inrichting eraan gaan geven. En hoe dat precies nog gaat vormen, dat is nu nog niet duidelijk. Dat mogen ze zelf eigenlijk hebben gezegd. Ja, dat is aan jullie. We zorgen wel, en volgens mij past dat ook helemaal, als we kijken naar de strategische toekomstvisie van deze gemeente, we willen meer van regisseren over naar faciliteren en stimuleren. En ik denk dat we dat met ondernemersfonds ook doen. En we willen hen ook faciliteren om in ieder geval tot zover te komen. Vandaag waren ook weer een gemêleerde groep ondernemers aanwezig. Business Park, het winkelcentrum, Oudstein, eigenlijk alle geledingen, Eurmond was er. En waarvan wij denken dat nog niet zo goed vertegenwoordigd is, willen we ze ook nog met de haren erbij trekken, om het zo maar te zeggen. Maar draagvlak, ja, volgens mij is die er. We hebben ze het niet allemaal gevraagd, maar we hebben ook weinig negatieve reacties gekregen.
Andere vragen? U nog?
Ja, ik vraag dat omdat eerdere sessies ook met achteraf blijkt dat de communicatie toch niet zo helder was en op uitgangspunten. Kijk, als ze mij de vraag voorleggen, ben je voorstander van een ondernemingsfonds en je zult er de komende 3 jaar 2% per jaar extra voor moeten bijleggen. Als je die vraag voorgelegd krijgt, dan kan ik me voorstellen dat iemand zegt, ja, dat is me wel waard. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die niet waard. Is het zo gedetailleerd aan de 1500 mensen kenbaar gemaakt of heeft u gewoon gezegd, we gaan een ondernemingsfonds instellen?
We gaan een ondernemersfonds instellen en we hebben ook gecommuniceerd hoe we dat willen gaan doen. En daar is die 2% ook aan de orde gekomen. En zeker ook in het licht van dat er 4 jaar lang geen belastingverhoging, niet eens een indexering in deze gemeente plaats gaat vinden, vinden ondernemers dat redelijk. Zelfs een aantal ondernemers vinden dat nog te weinig. Dus daar is gewoon heel openlijk over gesproken. En we hebben het niet voor niets voor 3 jaar ook gezegd. We gaan het als een soort proef doen, hoe gaat het werken, welke projecten worden daar dadelijk uitbetaald. En na 3 jaar moet ook bezien worden of we daarmee kunnen, of we daarmee doorgaan. Maar niet alle 1500 hebben gezegd, ja Natasja, dat moet je zeker doen. Maar nogmaals, de meeste zeggen, wij zien dat zitten, want zij zien het. Ten eerste vinden ze de middel om de samenwerking te versterken in deze gemeente als ondernemers. Maar zien het ook als een verbetering van het vestigingsklimaat. Dus zij zien zeer zeker de voordelen van zijn ondernemersfonds.
Andere vragen?
Elga Heijing, PvdA. Ik heb het